Ondertussen hebben we Ralf de Wolf aan de lijn. Wil u zichzelf even voorstellen misschien?
Ja, zeker. Ik ben Ralf de Wolf. Ik heb sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Gent. En momenteel ben ik bezig aan een doctoraat aan de Vrije Universiteit van Brussel.
En waarover gaat de doctoraat?
Specifiek gaat het over de relatie tussen identiteit en privacy op sociale netwerksites.
Ah ja, dus dat is zeer Facebook gerelateerd. We krijgen misschien binnenkort ook nog specifieke Facebook-studies, maar zover is het nog niet helemaal, denk ik. Nu, ik zag dat u ook betrokken bent bij een interdisciplinair project of zo, en dat heet Security and Privacy in Social Networks, waarvan de afkorting dan grappig genoeg spion is.
Ja, dus ik vind, het is grappig, maar in het Engels spion, de link was niet gemaakt met spy enzovoort.
Nee, dat snap ik.
Ja, oké, maar het is een Engelstalig project ermee. Ja, specifiek het project heeft tot doel, dat gaat misschien een beetje moeilijk klinken, de responsabilisering van individuen op sociale netwerksites verminderen. Dus heel specifiek wat zien we in feite gebeuren op sociale netwerksites, is dat er heel veel privacygaten ontstaan en wij proberen die dan te vullen door bijvoorbeeld bepaalde applicaties te maken, waardoor het makkelijker wordt om je privacy te gaan reguleren online. Of om ook bijvoorbeeld iemand die bij ICRI verbonden is, die is gespecialiseerd aan een wetgeving. En ik kijk effectief, wat kunnen mensen gaan doen, zodanig als er klachten zijn, een beter hun privacy te gaan beschermen enzovoort.
Ah ja, maar we zijn nu even al aan het wegslippen in het interview zelf, wat niet erg is. Maar ik wilde toch eerst nog eens even vragen, wat is die e-minds SMIT waar u aan verbonden bent?
iMinds. SMIT is in feite een onderzoekscentrum dat verbonden is met de Vrije Universiteit van Brussel. Specifiek doen zij allemaal sociale wetenschappelijke studies naar media en ICT. En iMinds dan is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die een opdracht van de Vlaamse overheid in feite actieve ondersteuning gaat bieden aan tal van organisaties en bedrijven, waaronder dus ook SMIT.
Ah ja, en die iMinds, dat is dan met zo'n klein i'tje en dan een hoofdletter, hè? Zoals zo hip is sinds een aantal jaren. Oké, dat blijkt al ook langer hoe meer mogelijk zo, dat er noodzakelijk bedoel ik, dat er rond privacy wat gewerkt wordt, want blijkbaar erodeert die privacy bij Facebook.
Ja, zeker. Het is zeker noodzakelijk dat bestudeerd wordt op verschillende manieren. In principe maken wij een onderscheid tussen twee vormen van privacy. Langs de ene kant heb je institutionele privacy en langs de andere kant meer de sociale privacy. Dus institutionele privacy verwijst effectief naar het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie voor gepersonaliseerde reclame enzovoort. En langs de andere kant heb je meer de sociale privacy, de regulering van de stroom ten opzichte van je vrienden. Wel merken we dat sociale netwerksites op beide vlakken in feite de privacy wel schenden. Dat het moeilijk wordt om je privacy te gaan reguleren op beide vlakken.
En het wordt moeilijker dan. Ik zag hier ergens staan, na het nieuwsoverzicht in 2006 verlegt Facebook met de tijd zijn opnieuw ongevraagd de privacygrenzen voor de gebruikers. In welke zin worden die privacygrenzen dan iedere keer opnieuw verlegd?
Kijk, ik zal even een vergelijking maken met een offline wereld om verder die tendens uit te leggen. Dus als je gaat gaan kijken in een offline omgeving is alles meer afgebakend. Neem nu een heel specifieke leerkracht die les staat te geven in de klas. Hij weet wie zijn publiek is. Hij weet over welke onderwerpen dat hij mag praten. Hij weet wat hij over zichzelf mag vertellen enzovoort. En het is gewoon heel simpel om je privacy te reguleren door simpelweg een deur van het leslokaal toe te doen. Dan is verder de situatie volledig afgebakend. Op sociale netwerksites is dat niet zo. Alles is meer fluide, veel flexibeler. Als je dan bijvoorbeeld gaat kijken naar de introductie van het nieuwsoverzicht in 2006 van Facebook, dan merk je dat je plotseling gesprekken gaat zien die je zelf nooit gevoerd hebt. Of dat je dingen in foto's gaat zien die je zelf nooit online geplaatst hebt, van andere personen, van vrienden enzovoort. En hetzelfde is feiten met de tijdslijn. Vroeger moest je in feite nog moeite gaan doen op het prikbord om oude status-updates te gaan zien. De tijdslijn maakt dat in feite veel makkelijker. Dus zowel een tijd en een ruimte is die context veel minder afgebakend.
Ja, dus dat betekent dat je nu niet van je verleden afraakt, zal ik maar zeggen. Mensen die al wat rijper worden, die zitten nog met een Facebookpagina waar puberale uitspattingen op staan, die dat ze misschien toch niet zo meteen onder iedereen's neus willen duwen. Om van belachelijke babyfoto's nog maar te zwijgen.
Ja, inderdaad. Dat noemt Sharon Ting, by the way. Heel veel ouders die gewoon foto's van hun kinderen online gaan plaatsen. Maar ook eens benieuwd als zij 16, 17 jaar gaan zijn, wat zij daarvan gaan zeggen.
Ja, inderdaad. Nu, waarom doet Facebook dat eigenlijk?
Typisch is, het is gewoon als je veel informatie online plaatst, als je veel informatie ziet van andere personen, dan ben je ook in feite geïnteresseerd. In feite, mensen gaan bespioneren, is iets wat niet mag. Gaan lurken op Facebook en op andere sociale netwerksites mag dan wel weer. We doen het allemaal graag gewoon bij vrienden gaan kijken welke foto's dat ze online geplaatst hebben enzovoort. En Facebook gaat in feite al die communicatiepatronen op zo'n danige manier gaan aanpassen dat het maar blijft vergemakkelijken. En de reden daar, ja, het is nog altijd economisch, is dat je langer blootgesteld blijft aan advertisement enzovoort. Er zal altijd wel een economisch doel achter zitten ook, ja.
Ah, dus het doel is dat mensen dan langer op Facebook zitten?
Onder meer, dus ook, als je gaat gaan kijken, je hebt ook bijvoorbeeld gewoon een vind ik leuk knop. Je hebt bijvoorbeeld geen vind ik niet leuk knop. Dus het feit ook alleen maar om positieve dingen te gaan stimuleren. Als je constant een vind ik niet leuk zou krijgen op dingen dat je online plaatst, dan ga je daar niet meer veel gaan opzetten natuurlijk. Dus alles staat ook wel een beetje in functie van zoveel mogelijk dingen gaan delen met elkaar, zoveel mogelijk persoonlijke informatie, zodat die informatie ook wel gebruikt worden voor gepersonaliseerde reclame enzovoort.
Ah, ja. Nu, ik snap zelf niet waarom mensen zouden gaan neuzen in informatie van mensen die ze helemaal niet kennen, maar het zal wel een hobby zijn als een andere zeker. Nu, wat zijn die spotted hoeren en failed pagina's? Zijn dat drie verschillende categorieën?
Ja, ze hebben één ding gemeen, maar het komt er feit op neer dat er een context of een bepaalde regio gelinkt wordt aan een bepaalde pagina. Bijvoorbeeld de spotted pagina is dan een soort van kleine dating site, kan je wel zeggen, in Facebook zelf. Dus bijvoorbeeld spotted Brugge of spotted Oudenaarde, dan kan je dan naar de moderator van die groep dan een soort van geëncrypteerde tekst sturen die dan vraagt van wie is die persoon dat ik tegengekomen ben of wie was die persoon die ik ben tegengekomen in het café of in het pc-lokaal of om het even waar. Die failed pagina's, dat zijn effectief dan meer schaamtelijke foto's, bijvoorbeeld failed overpoort. En dan die goede pagina's, ja, dat is dan helemaal spotten met bepaalde personen, gewoon foto's uit een bepaalde context drukken en er heel negatieve commentaren bij plaatsen.
En een failed pagina gaat ook over een persoon die wordt afgekraakt, zal ik maar zeggen, dan of wat?
Ja.
Het gaat alleen over personen, het zijn geen organisaties. Want ik probeerde bijvoorbeeld vorige week op Facebook Field Liberation Movement in te tikken en ik kreeg drie pagina's die daar duidelijk zeer vijandig tegenover stonden.
Ja. Maar het zijn voornamelijk personen die wel niet geviseerd worden. Als je zeker gaat gaan kijken naar de Brugse goerenpagina's, zijn voornamelijk tienermeisjes die verder geviseerd worden daar. Maar bij spotted pagina's zijn in feite niet echt negatief bedoeld. Maar hetgeen wat die verschillende pagina's in feite gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal een bepaalde regio vermelden. Dus ik heb er straks vermeld dat de context verder niet afgebakend is op sociale netwerksites, maar die pagina's baken het allemaal meer af. Dus je weet bijvoorbeeld, als je naar die pagina gaat, dat je bepaalde mensen misschien wel gaat gaan kennen. Dus het is meer afgebakend. Daarmee dat ik ook schreef in een opiniestuk in De Wereld Morgen, is doordat dat afgebakend wordt, is dat we dan ook wat bewuster worden van die architectuur van sociale netwerksites. Opeens weten we van, oei, er kan een foto van ons verschijnen op die pagina. Of er kan een bepaald stukje tekst of wat dan ook verschijnen.
Ja, nu, je zou dan kunnen zeggen van, zit het er dan niet op? Maar in dit geval gaat het dus over andere mensen die dingen over andere mensen publiceren.
Ja, inderdaad.
Nu, hoe zit dat wettelijk eigenlijk?
In principe, als je een foto van iemand trekt, dan moet je daar toestemming voor vragen. En ook als je dat op een sociale netwerksite plaatst, dan hoef je daar in feite ook toestemming voor te hebben. Dus dat is feite, het recht op afbeelding, geloof ik. Ja, dat wordt dus al telkens opnieuw geschonden. Maar dat gebeurt ook wel meermaals op sociale netwerksites. De reden waarom het nu effectief zo'n mediagetse wordt, is omdat mensen ja, weten dat er bepaalde foto's naar een bepaald publiek gelinkt kan worden, dat voordien niet zo was. Vroeger stonden foto's gewoon weg in het luchtledige te zweven, maar nu is daar effectief een regio aan verankerd, bijvoorbeeld Oudenaarde, bijvoorbeeld Brugge enzovoort, waardoor we weten dat er een foto van ons daar is. Maar in principe wettelijk mag het niet.
Nee, we hebben toch in België ook zoiets als de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer?
Ja, de privacycommissie. Ja, je kan daar in feite een klacht gaan indienen bij de privacycommissie. En in een laatste instantie kan je zelf personen gaan dagvaarden.
Dus nu,
je kan altijd een klacht gaan dienen bij de privacycommissie.
Ja, u zegt dat alsof het een theoretische mogelijkheid is. Wordt dat dan nooit echt gedaan?
Dat wordt wel gedaan. Als ik kijk naar... dat wordt wel gedaan, maar ik denk niet zozeer. Ik denk dat mensen vooral gebruik maken van gewoon vragen aan de persoon om de praktijk stop te zetten, of terwijl bepaalde berichten of groepen als spam te gaan rapporteren bij Facebook. Maar in principe, als je effectief, als je persoon effectief geschaad wordt, dan mag je effectief bij de privacycommissie gaan aankloppen of zelf een klacht gaan indienen.
Ja, en schadevergoeding krijgen. Hoera.
Ja,
nu, u zegt net melden bij Facebook. Ja, maar dan wordt Facebook een soort van plaatsvervangende overheid.
Ja, inderdaad. Dat was heel significant, vond ik vorige week en de week ervoor. Steeds wanneer het er verwezen wordt van wat kunnen we hier nu eigenlijk aan doen, dan werd er altijd verwezen naar de opties die op Facebook mogelijk zijn. Dus ik heb het juist gezegd, bepaalde verslagen of groepen rapporteren als van. Nu, de vraag die ik mij stel ook in het opiniestuk is, moeten we Facebook effectief die rol van moderator laten toe-eigenen? Wat we niet mogen vergeten is dat bijvoorbeeld moeders die foto's van borstvoeding online plaatsen, dat die ook gewist werden. En ik denk dat de gemiddelde Vlaming daar al niets op tegen had.
Ja, maar Facebook is, u ziet, ik bedoel, dat is iets van de VSA en die zijn vaak verrassend preuts, hè?
Ja, inderdaad.
Nu, ik heb ook wel gehoord van dingen die dan politiek gekleurd waren, op een manier die ginder niet geapprecieerd wordt en die dan verdwenen zo. Mm-hmm. Maar dan gaat het nu eigenlijk, ja, inderdaad, dat is al één probleem. Zij stellen de norm op, hè? Maar zij bepalen ook als er een klacht komt, of dat die klacht gegrond is of niet.
Ja, inderdaad. Ja.
Hoe kunnen zij dat? Ik bedoel, er zijn toch mensen die in allerlei verschillende talen dingen publiceren. En zit daar dan een soort van Facebook-comité met mensen die alle talen ter wereld kennen om die inhoud te kunnen beoordelen?
Ja, inderdaad. Ik weet nog goed, in de standaard vorige week stond er nog dat we nog aan het wachten waren op het oordeel van Facebook. Dat is waarschijnlijk ook omdat er iemand van Facebook, Nederlandstalig, die verschillende posts moest doornemen. Ik denk wel dat er zeker bij Facebook zelf een organisatie bestaat die specifiek effectief gaat gaan kijken naar dingen die niet stroken met hun normen en hun waarden. Dat zal er zeker wel zijn. Maar dat draait niet om. Het draait er in feite vooral om dat in feite de rol die we Facebook willen toe-eigenen of andere commerciële netwerksites.
Hoe zou het dan wel moeten volgens u?
Dat is een hele moeilijke vraag, maar ik denk dat er andere instanties, zoals een privacycommissie of als een childfocus, daar misschien een beter oordeel kunnen over. Nee, dat moet ook wettelijk mogelijk zijn natuurlijk, maar ik denk eerlijk gezegd dat we Facebook niet die soevereiniteit mogen toe-eigenen. Dus het is een beetje te veel. Je moet maar een meisje zijn van 15 jaar oud en die al voor 10.000 mensen al meer dan een maand als hoer bestempeld worden. Dat is, zeker als je weet, een adolescent is volop bezig en zijn in de tijdsontwikkeling, dat kan in feite effectief heel nefaste gevolgen hebben natuurlijk.
Ja, dus er zou een soort van instantie moeten zijn die je daarvoor kunt contacteren en die dan ook effectief kan ingrijpen. Want het moet natuurlijk wel iets internationaals zijn dan.
Ja, inderdaad, dat zal zeker moeten. Hoe dat allemaal concreet moet gebeuren, dat is voor mij ook nog een raadsel. Ik hoop na mijn doctoraat dat we daar ook een antwoord kunnen opgeven.
Wanneer is uw doctoraat af?
Binnen 2 jaar.
Oei, dus zo lang moeten we nog wachten.
Ja, gelukkig is het binnen 2 jaar af. Het ene ding wat ik nog wil vermelden is dat mensen niet goed echt die structuur van sociale netwerksites gaan ondergaan. Ze ontwikkelen ook strategieën. Een goede strategie daarvoor, dat in de literatuur wordt beschreven, is sociale steganografie. Dat is een moeilijk woord. Maar het wil in feite zeggen is dat we bepaalde informatie online gaan plaatsen die alleen maar toegankelijk is voor een bepaald publiek. Dus ik had bijvoorbeeld een YouTube-filmpje online gaan plaatsen. Maar alleen maar bepaalde vrienden in mijn vriendenlijst gaan dat effectief gaan snappen. Andere personen hebben daar geen betekenis aan, dus die weten niet wat dat betekent. Dus op die manier kun je ook je privacy gaan reguleren. Ik wil even dit terzijde vermelden, omdat het niet zo is dat we langs de ene kant een machtig Facebook-imperium hebben en langs de andere kant een bepaalde kudde dieren die dat gewoon ondergaan. Dat is ook niet zo. Mensen gaan effectief strategieën gaan ontwikkelen. Maar vaak zijn die niet voldoende.
Ja, ik heb op Facebook ook al een paar mensen gezien die vragen van wil u alsjeblieft in de vriendeninstellingen afklikken, foto's en likes, zodat de... Dat beperkt dan blijkbaar de verspreiding van hun informatie over pagina's van mensen die ze niet kennen. Maar dat is natuurlijk al een hele ingreep en je moet ook weten dat dat kan natuurlijk.
Inderdaad. Het is heel belangrijk dat we mensen onderrichten, zeker in het middelbaar ook, naar de privacy-instellingen van sociale netwerksites. Jongeren zetten daar tal van persoonlijke informatie op en weten vaak niet wat er daarmee gebeurd wordt. We moeten niet alleen maar kijken naar de privacy-instellingen die sociale netwerksites aanbieden, maar ook naar andere instellingen en gewoon de hele architectuur van sociale netwerksites uitleggen. Ook proberen, laat ze werken met Ghostery, met Scramble, met allemaal verschillende plugins of add-ons dat ze kunnen gebruiken op sociale netwerksites.
Ja, en de instellingen van de jongeren zelf ook aanpassen. Dus wacht, Louis heeft ook een vraagje of een opmerking voor u?
Het is uiteindelijk gebleken dat hetgeen waarover je het daar juist had, dus... instellingen aanpassen, dat mensen dat in hun status zetten, dat uiteindelijk een hoax bleek te zijn, dus dat dat vals was. En dat dat alweer zo een poging was om dingen te verspreiden via een status, net zoals dat je vroeger kettingmails en zo van die dingen binnenkreeg.
Ja, het is waar. Je moet in feite ook niet alleen maar vertrouwen op die... Het was inderdaad een hoax. Dat wil ook in feite gewoon... Dat wil voor mij twee dingen zeggen. Langs de ene kant, vertrouw niet alleen op de instellingen van sociale netwerksites. En langs de andere kant het onvermogen van mensen om effectief er iets aan te doen, terwijl dat ze effectief wel geven om hun privacy, maar het is moeilijk gewoonweg om dat te gaan controleren.
Nu, waar vinden we dan wel de juiste informatie over hoe je privacy kunt beschermen? Is er een handige overzichtswebsite of zo?
Op www.spion.me, www.spyonme, en op de MSOC-website zal je wel de nodige informatie vinden van wat je allemaal kunt doen en hoe de juiste sociale netwerksites werken.
Spion.me en die andere?
Is MSOC.be.
MSOC.be. Goed, we zullen die links ook bij de post zetten op onze website.
Super, bedankt.
Oké, Ralf, prettig weekend nog en bedankt voor uw tijd op deze zonnige zaterdag.
Dank u wel voor de uitnodiging.